Dave Fisk, Dave Fisk, Dave Fisk. De geboorte van Johannes. Toen Herodes koning was van Judea, was er een priester die Zacharias heette. Hij hoorde bij de priestergroep van Abia. Zijn vrouw heette Elisabeth. Ook zij kwam uit de familie van priesters. Zacharias en Elisabeth waren eerlijke mensen die zich heel precies hielden aan alle wetten van God. Ze waren al oud. Ze hadden geen kinderen, omdat Elisabeth die niet kon krijgen. Op een keer was de priestergroep van Zacharias aan de beurt om in de tempel te werken. De priesters gingen met elkaar loten om te bepalen wie het offer moest brengen. En zo deden ze dat altijd. En het lot wees Zacharias aan. En hij ging de heilige zaal van de tempel binnen. Terwijl Zacharias het offer bracht, stonden er buiten veel mensen te bidden. Opeens zag Zacharias een engel van de Heer. De engel stond aan de rechterkant van het altaar. Zacharias schrok en werd bang. Maar de engel zei: "Je hoeft niet bang te zijn, Zacharias. God heeft naar je gebed geluisterd. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen. En je moet hem Johannes noemen. Je zult blij en gelukkig zijn. En zijn geboorte zal veel mensen blij maken. Want hij zal een belangrijk dienaar van God zijn. Daarom zal hij geen wijn of bier drinken. En al voor zijn geboorte zal de Heilige Geest in hem zijn. Johannes zal ervoor zorgen dat veel Israëlieten God weer gehoorzamen. En hij zal in alles wat hij doet en zegt lijken op de profeet Elia. Johannes zal komen voordat de Heer komt. Hij zal zorgen dat ouders en kinderen weer goed met elkaar omgaan. En hij zal slechte mensen leren om goed te leven. Zo zal hij het volk van Israël klaarmaken voor de komst van de Heer." Zacharias zei tegen de engel: "Hoe weet ik of dat waar is? Ik ben al oud en mijn vrouw ook." Toen zei de engel: "Ik ben de engel Gabriel. Ik ben altijd dicht bij God. En nu heeft God mij gestuurd om je dit goede nieuws te vertellen. Maar jij gelooft niet wat ik je verteld heb. Daarom zul je niet meer kunnen praten tot de dag dat het gaat gebeuren." Buiten stonden de mensen op Zacharias te wachten. Ze vonden dat hij heel lang in de tempel bleef. Eindelijk kwam Zacharias naar buiten. Maar hij kon niet meer praten. Hij kon alleen maar gebaren maken met zijn handen. Toen begrepen de mensen dat hij in de tempel iets bijzonders meegemaakt had. Toen Zacharias klaar was met zijn werk in de tempel, ging hij naar huis. Kort daarna werd Elisabeth zwanger. 5 maanden lang bleef ze binnen. Ze zei: "De mensen vonden mij niets waard, omdat ik geen kinderen kon krijgen. Maar de Heer heeft ervoor gezorgd dat ik zwanger geworden ben. De Heer is goed voor mij." Tot zover. Advent. Eerste zondag van Advent. Zoals we er straks ook al bespraken en zoals Merel dat ook zei: Advent, een tijd van wachten, een tijd van verwachten, maar ook een tijd van overdenken, terugkijken, maar ook een tijd van vooruitkijken. Adventtijd, een tijd dus van wachten op de komst van de Heer. En weet je wat het is met wachten? Wachten, dat kunnen we over het algemeen niet zo heel goed. Vroeger konden ze dat veel en veel beter. Als je bijvoorbeeld vroeger een relatie kreeg, hoe gebeurde dat? Je wachtte en je wachtte. En waarop? Totdat je vader of je moeder de juiste keuze voor jou had gemaakt. En die keuze, dat was dan de keuze van vader en moeder, maar dat was ook tevens jouw vrouw of jouw man. Zo werkte dat vroeger. Wachten. Tegenwoordig, je kunt ermee lachen wat ik nu ga zeggen, tegenwoordig is het een vingerveeg, een swipe over het scherm van je telefoon als je op Tinder gaat. Want een relatie, je kunt hem alle minuten aangaan en dan gaan we op die telefoon. Ja, die ziet er best druk uit. 23, even een aantekening maken. Even verder. 52. En zo kun je maar door blijven gaan op je telefoon. En vervolgens ga je dat verder uitdiepen. Maar zo kun je tegenwoordig een relatie. Eigenlijk heel vluchtig. Waar je vroeger heel lang moest wachten, kun je vandaag nog een afspraak maken. Bij wijze van spreken. Het nieuws. Als er nieuws op je afkomt, zoals dat vroeger was in de Bijbel, hoe verspreidde zich dat? Van mond tot mond. Tegenwoordig kun je op je scherm meekijken wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. En in een paar seconden tijd kun je zelfs beslissen van, is dit nog interessant voor mij? Nee? Nou, dan ga ik weer door. Maar zo snel gaat het tegenwoordig. Wat vroeger mond tot mond ging, gaat tegenwoordig met een schermpje. In een paar seconden kun je beslissen, ga ik hiermee door met het bekijken van dat nieuws of verder lezen van een bepaald bericht of niet. In die tijd van de Bijbel, als je zwanger werd, moest je wachten. Heel lang wachten. Het duurde wel een maand of twee voordat je eigenlijk zekerheid had. En tegenwoordig, wat doe je? Je koopt een zwangerschapstest en via een app laat je meteen je vrienden horen van, het is zover. Jippie, we zijn zwanger, want zo zeggen we dat tegenwoordig, we zijn zwanger. In die tijd van Zacharias en Elisabeth waren de mensen al heel lang aan het wachten. Zoals ik al zei, Jesaja sprak er al over 700 jaar voor Christus. Dat de Heer, de Messias, zou komen. 700 jaar wachten. En ik geloof niet dat die intensheid van dat wachten na zoveel jaar nog steeds net zo intens was als op het moment toen Jesaja dat uitsprak. Dat geloof ik niet. Maar toch, ze verwachten het wel. En dan in die tijd van Zacharias en Elisabeth, dan zijn we in die tijd van koning Herodes. Een grote koning die prachtige bouwwerken neerzette, paleizen, forten, badhuizen, aquaducten zijn er ook van zijn hand. Maar ondertussen liet hij wel iedereen doden die het niet met hem eens was. Zelfs een andere vrouw en kinderen. Als hij ook maar enigszins het idee had dat hij aasde op zijn troon, dan liet hij die ombrengen. Een vreselijke koning. De mensen die waren op dat moment aan het wachten. Ze waren aan het wachten op dat God in zou gaan grijpen. Wanneer zou God eens eindelijk medelijden met ze krijgen? Wanneer zou God weer eens een goede koning op de troon zetten? Wanneer zou hij deze Romeinse overheerser eens gaan verjagen? En wanneer zou God eens al die mensen straffen die oneerlijk leefden? Waarom zou God, wanneer zou God de tempel weer gaan bewonen en die tempel schoonmaken van al die corrupte priesters die er op dat moment waren? En terwijl ze wachten, gingen de gewone Joden, gingen de gewone mensen door met hun gewone normale leven. Zacharias was een priester, een normale priester in een stad in Juda. Hij was daar religieus leider. En Zacharias hoorde bij de priestergroep, we hebben het ook met elkaar gelezen, van Abia. En zo had je in Israël een 24-tal van die groepen. Twee keer per jaar was zo'n groep aan de beurt om een week lang dienst te doen in de tempel in Jeruzalem. En toen er geloond werd over wie die taak moest gaan uitvoeren, toen viel het lot op Zacharias. Hij moest het wierookoffer gaan brengen in de tempel. En dat was heel bijzonder, want er waren in totaal, die daar mee bezig waren aan priesters, een 8000-tal priesters mee bezig. En als je dan één keer al in je leven daarvoor uitgekozen zou worden, dan was dat al heel bijzonder. Tijdens het middaggebed, rond een uur of 3 's middags, mocht Zacharias wierook gaan branden op het altaar vlak bij het Heilige der Heiligen. En het heilige der heiligen is, die blijkbaar alleen de hoge priester bij uitzondering één keer per jaar naar binnen mocht. Op de plaats waar Zacharia was, die plek, dat was een plek, ja, dichter bij God kon je eigenlijk niet komen. En terwijl hij bezig is met dat wierookoffer, verschijnt daar opzij van dat altaar in één keer de engel Gabriel. En hij heeft groot nieuws. Want wat zegt de engel Gabriel? God komt naar zijn volk. Ik heb dat in een eerdere preek ook al eens verteld. God komt naar zijn volk. God komt naar deze wereld. En dat was in eerste instantie bestemd alleen maar voor het volk van Israël. Want wij zouden dan later op inhaken. Maar op dat moment was het alleen maar voor zijn volk. God komt naar zijn volk. En, zegt hij, er zal een bode aan vooraf gaan. Jesaja 700 jaar voor Christus, die het al zei in zijn woord. En vervolgens wordt hierdoor de engel Gabriel gezegd, er komt eerst een bode die voor hem uitgaat. En die bode, dat is het kind dat Zacharias en Elisabeth samen zullen krijgen. En uiteraard dat nieuws, dat slaat in als een bliksem. Want hiermee staat een hele belangrijke verandering te gebeuren. God komt weer opnieuw wonen bij zijn volk. God komt naar deze aarde toe in de mens om deze te redden. God komt alles wat op zijn kop staat weer rechtop zetten. God is daarmee ook trouw aan zijn verbond met Israël. En dat laat hij ook met deze woorden ook zien. En Gods grote verhaal raakt zo onmiddellijk ook dat kleine verhaal van Zacharias en Elisabeth. Want God werkt nou eenmaal door gewone mensen heen met hun dagelijkse problemen. Met hun gewone problemen. En die grote verandering die begint bij Zacharias. Een normale priester. Niks bijzonders. Een normale priester. Die gewoon zijn plicht doet in de tempel. Die gewoon God dient in zijn leven. En op die dag daar in die tempel is. Niet toevallig. Alles is in zijn hand. Zacharias en Elisabeth hebben namelijk één heel groot probleem. Ze hebben geen kinderen. Niemand om voor hen te zorgen als ze straks oud zijn om voor ze te werken. Die hebben dus geen pensioen zoals wij die kennen. Nee, daar werkten de kinderen voor de ouders. En als je dan geen kinderen had, dan had je een wezenlijk probleem. Niemand ook bijvoorbeeld om de familienaam of bijvoorbeeld ook om het priesterschap van Zacharias aan door te geven. En voor Elisabeth, zijn vrouw, was het een, we hebben het ook met elkaar gelezen, een grote schande. Kinderen zijn een zegen van de Heer, dat is waar. Maar geen kinderen krijgen was een grote schande in die tijd. Als je kinderloos bent, werd er in die tijd gezegd, dan heb je misschien wel iets verkeerds gedaan, waardoor je die zegen niet eens hebt verdiend. Zo keken heel veel mensen er in die tijd naar. En geloof me, die zullen best jarenlang hebben gebeden om een kind te mogen ontvangen. En op het moment dat de engel Gabriel aan Zacharias verscheen, zullen ze ongeveer de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. En dat was in die tijd al best heel erg oud. Tientallen jaren hebben ze waarschijnlijk om kinderen gebeden. En misschien zijn ze ook wel een hele tijd terug, ik doe een inschatting een jaar of 10, daarvoor al gestopt met de bidden. Want ach, ze zijn op een bepaalde leeftijd en het gaat toch niet meer gebeuren. Maar God laat in het verhaal van de Bijbel wel vaker een kind geboren worden waar het niet meer wordt verwacht. Verwacht, denk maar eens bijvoorbeeld aan Abraham en Sarah, ook op een latere leeftijd. En wat dacht je van Hanna, de moeder van Samuel, ook op latere leeftijd. Als wij iets van God vragen, dan hopen we ook dat het nu ingewilligd wordt. Of vandaag, misschien deze week, maar wel liefst zo snel mogelijk. Maar in die tijd was dat compleet anders. Verwachten, ervoor bidden, maar ook echt verwachten, intens verwachten dat hij het zal gaan doen. Dat God in die kleine problemen zoals wij die kennen als mensen, dat hij daar ook in zal komen. En niet vandaag of morgen, liefst natuurlijk wel, of deze week, maar hij zal er altijd zijn. Hij hoort je gebeden altijd. Bijvoorbeeld bij ouders en kinderen die ruzie hebben. Deze week nog diverse gevallen daarvan meegemaakt. Ik lees vanuit de tekst. Johannes zal komen voordat de Heer komt. Hij zal zorgen dat ouders en kinderen weer goed met elkaar omgaan. Het is niet altijd gemakkelijk om goed om te gaan met je ouders. Heel vaak hoor je wel eens van jullie komen uit de Flintstone tuin of van een andere planeet. Of tegenwoordig hoor je nog meer van, hey boemer. Of dat zijn dan de kinderen. Omdat er tegenstellingen zijn. Ze maken geen tijd meer voor elkaar. En het valt ook echt niet altijd mee om een goede vader of een goede moeder te zijn. Van in deze tijd van Advent. Een goede vader en moeder. Wat moet ik nou doen? Moet ik mijn kind, moet ik die vrij laten? Of moet ik mijn kind gaan begrenzen? Dit is een tijd om een goed gesprek met ze aan te gaan. Om open te zijn naar elkaar. Deze tijd, Adventtijd, is een tijd om echt daar iets aan gaan te doen. Een tijd te maken om elkaar weer te gaan begrijpen. In de vorm van, jij zegt dit. En daar mee aan de slag gaan. Niet meteen je standpunt innemen, maar jij zei dit. Elkaar bevragen. Tijd vrijmaken om elkaar weer te begrijpen. Maar vooral ook om daarna elkaar te vergeven. Om hulp te vragen. Om hulp te vragen aan God. Als de relatie met je ouders of met je kinderen niet meer te herstellen is. Want de Heer, hij komt eraan. Hij wil dat ouders en kinderen in vrede met elkaar gaan leven. Hij wil betrokken zijn bij al onze problemen zoals we die als mens kennen. En er zijn nog andere manieren waarop dat je je kunt voorbereiden op de geboorte van Jezus. Want Johannes zal in alles wat hij doet en zegt, hebben we gelezen, lijken op de profeet Elia. Johannes zal komen voordat de Heer komt. Hij zal zorgen dat ouders en kinderen weer goed met elkaar omgaan. En hij zal slechte mensen leren om goed te leven. Zo zal hij het volk van Israël klaarmaken voor de komst van de Heer. Johannes dus zal de mensen leren hoe ze goed moeten gaan leven. Net zoals de profeet Elia dat zei. En dit gaat terug op dat gedeelte van de profeet Maleachi. Want Maleachi 3 vers 5 zegt dan ook, de machtige Heer zegt, ik zal niet naar jullie toekomen om recht te spreken. Ik zal iedereen straffen die geen eerbied voor mij heeft. Ik straf de mensen die zich bezighouden met toverkunst. De mensen die een vrouw of een man ontrouw zijn. En de mensen die leugens vertellen bij de rechter. Ik straf de mensen die hun arbeiders niet betalen. En de mensen die vreed zijn voor weduwen en voor kinderen zonder vader. En ik straf de mensen die vreemdelingen niet geven waar ze recht op hebben. Want al die mensen hebben geen eerbied voor mij. Tot zover. Deze tekst. Deze tijd, daar is deze tekst op van toepassing. De tijd voor Kerst. een tijd om eerlijk te gaan leven. Om tijd vrij te maken voor je partner. En te groeien in liefde en eenheid. Om eerlijk te zijn naar elkaar. Geen leugens meer te vertellen. Om ervoor te vechten dat alle mensen op de wereld een eerlijk loon krijgen. Om zwakke mensen te helpen in plaats van ze uit te buiten. Om vreemdelingen te helpen in plaats van ze de schuld te geven van allerlei problemen. Want, wees eerlijk, als de Heer komt, dan wil je niet gevonden worden terwijl dat jij met verkeerde dingen bezig bent. En er is nog een manier waarop God betrokken is bij onze kleine, gewone, menselijke problemen. God wil namelijk zorgen dat jouw schande verdwijnt. Jouw schande. De mensen, zoals wij dat vandaag met elkaar hebben gelezen, vonden Elisabeth niks waard. En waarom niet? Omdat ze geen kinderen konden krijgen. En zo zijn bij ons ook dingen waardoor anderen ons niks waard vinden. Of waardoor we onszelf niks waard vinden. Dingen ook waar God ons vanaf wil houden. We vinden het bijvoorbeeld heel erg moeilijk om te falen in dit leven. Om dingen te gaan uitproberen en vervolgens zullen die mislukken. Op social media dan posten we constant berichten en foto's van hoe geweldig dat het goed met ons gaat. Vooral Facebook is daar geweldig goed. Dat moet dus absoluut niet fout gaan. Stoppen met een opleiding. Wat dan? Een promotie die je niet krijgt. Een baan die je niet krijgt of die eigenlijk niet bij je past. En dat je toch moet zeggen, nou, laat maar. Een bedrijf beginnen die gaat mislukken. Een onvoldoende halen voor je toetsen. Niet meer voor jezelf kunnen zorgen. Geen partner kunnen vinden bijvoorbeeld, is ook zoiets. Dat voelt allemaal als falen. Zoals Elisabeth zich schaamde omdat ze geen kind kreeg, zo schamen wij ons heel vaak als dingen in ons leven mislukken. Als we iets proberen in dit leven, maar we zijn niet succesvol. En God wil je van die schaamte afhelpen. Misschien leg je de lat bij jezelf ook te hoog. Het zou kunnen, maar je hoeft je niet te schamen. God maakt telkens opnieuw met iedereen van ons een nieuw begin. Hij blijft van ons houden. Wat er ook gebeurt in ons leven, hij blijft van ons houden. Alleen hoe hij naar ons kijkt, dat is belangrijk. Hoe hij naar ons kijkt is belangrijk. Niet hoe anderen of wij zelf naar onszelf kijken. Veel minder interessant als wat God, hoe hij naar ons kijkt, dat is belangrijk. Dat staat voorop. Juist in de kerk, in deze gemeente, die gemeente de Levensboom in Deurne. Een geweldige plek om te ontdekken wie je werkelijk bent, wie je werkelijk mag zijn. Waar je kunt inzetten, waar je ook kunt oefenen met je talent. En mensen dus niet rücksichtloos met je af zullen gaan rekenen als iets toevallig niet zo best zou gaan. Waar we elkaar helpen. Je hoeft je voor niets te schamen. Zeker niet als je faalt. God is iets heel groots en nieuws begonnen. 2019 jaar geleden al. Met hele gewone mensen, zoals Zacharias en Elisabeth. Hij liet aankondigen dat hij naar deze wereld zou komen. En dat moet een gigantische impact hebben gehad bij Zacharias en Elisabeth. Want het moment was daar. Wat Jesaja uitgesproken had, stond te gebeuren. En in dat grote kwam hij ook heel dichtbij, bij De gewone mensen. In de gewone mensenproblemen. Die op dat moment voor Zacharias en Elisabeth gigantisch groot waren. God geeft hem ons. Hij is heel dicht bij ons. Blijf daarom gewoon doen wat je moet doen. In de volgorde van God eren en eerlijk leven naar je naaste. Blijf bidden. En wachten. Wachten op God. Wees blij met wat God aan jou en anderen geeft. Want Hij is erbij. Als we blij zijn in de pijnen van het leven, als we falen, Hij is erbij. Hij raapt ons op elke keer weer opnieuw. Om ons te gaan gebruiken voor zijn grote plannen. Ook in deze gemeente. Ook hier buiten. Ook op je werk. Hij is erbij. Geef hem de eer. Blijf eerlijk leven naar je naaste toe. Je collega, je man, je vrouw, je kinderen. Een nieuw begin maken. Dat is Advent. Wij verwachten het van hem. Hij zal het doen.